Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook ieder die thuis meekijkt en als gast aanwezig is, heten wij hartelijk welkom. In deze dienst zal vanmorgen onze eigen predikant, dominee Schonewille, voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Schonewille een bericht van overlijden afkondigen. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Vermeer van der Hatert uit de Arnoldus-Jacobstraat. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 456. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld ziet die u hebt voortgebracht. De kerkenraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Ik heb vooraf, zoals gezegd, het volgende bericht van overlijden. Op 18 februari, jongsleden, overleed in de leeftijd van 44 jaar, Oekraïner Vitalik Petrovich, wegens het verdedigen van zijn vaderland. Hij is een geliefde van een van de Oekraïners die in onze gemeente onderdak vindt. Zijn overlijden is onder andere de reden waarom we er vanmorgen meer Oekraïners in de kerk zijn. We willen een moment stil zijn in nagedachtenis aan hem en daarna luisteren we naar het Onze Vader in het Oekraïens. Laten we nu een moment stil zijn. We willen nu samen, u mag het horen, ik mag het uitspreken, belijden, fotum en goed van wie wij het verwachten. In deze dienst, maar in ons leven. Laten we dat doen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27, vers 3. luisteren vanmorgen naar de goede geboden van God en de samenvatting daarvan. Daarna willen we samen zingen uit lied 288 en daarvan vers 1 en 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, jouw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden, geen afgoden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die me haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar op een lege manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft de wet van God samengevat in de volgende woorden. Hij zei: U en jij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw en jouw verstand en met al je kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten, het gehele woord van God. Gemeente, we willen samen stil worden voor het aangezicht van God en bidden om zijn vergevende kracht, om zijn helende kracht in ons leven. Laten we samen bidden. Barmhartig en genadig God, onze Vader in de hemel. Zo worden wij stil voor uw aangezicht. Bidden is stil worden voor u. Al die stemmen van de afgelopen week die we gehoord hebben, achter ons latend. En laat het zo zijn, Heere, dat we ervan los mogen komen. Mogen we in de stilte van dit kerkgebouw naderen tot u. Om u te bidden, Heere, om die vergevende kracht, om die helende kracht van u. Die er te vinden is als wij schuilen bij de Heelmaker, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Biddend, Heere, of u met uw kracht mensen tegemoet wil komen. Inderdaad, vergevend. Doe weg, Heere, alles wat verkeerd was in de afgelopen week, misschien wel in dit morgenuur. Doe weg, Heere, en reinig ons in het bloed van het Lam, onze domme keuzes die er waren. Soms zelfs bewust. We danken u, Heere, voor een plek waar we stil mogen worden voor u en waar wij over uw genade mogen horen. En in dit gebed zoeken we het, Heere. Maar we willen ook bidden, Heere, om heling. U die ook ziet, Heere, dat wij verwond zijn geraakt door het leven. U die ook ziet bij wie dat op dit moment het meeste leeft. Omdat er verdriet kwam, rouw kwam. En we hebben, Heere, ook de naam laten klinken van een geliefde. Waarvan gehouden werd van Vitalik Petrovic. O Heere, wilt u troosten aan allen, Heere, die hem missen, die verwond zijn, die daarom misschien ook helemaal geen moed meer hebben. Hoe moet dat verder? Als jonge mannen toch van 44 jaar sneuvelen. Waarom? En waarom komt er geen einde aan? En waarom was er geen hulp? En dan komen we in de kerk, Heere, met verdriet, maar ongetwijfeld ook met heel veel vragen. Maar daal zo, Heere, met uw kracht. Niet dat dan, Heere, de moeilijkheden weg zijn, maar dat zij, maar ook wij, mogen schuilen bij u, Heere, in uw nabijheid mogen verkeren. En in uw nabijheid verkerend, ook vanmorgen, een boodschap mogen horen, Heere, dat u erbij bent, maar ook een boodschap, Heere, die ons hoop mag geven. Ook al weten we misschien niet hoe dat mogelijk is. Maar wilt u dan neerdalen, Heere, met uw kracht in ons midden, met de kracht van uw geest, zoals u dat beloofd hebt. Heere, open met ons uw woord. Geef ons een gezegend samen zijn in uw huis en met de mensen thuis. Zegen het voorbereidende werk van de koster en in het werk wat zich voor mag doen. In het werk van de organist, dat hij ook uw lof mag groot maken in het bespelen van het orgel. Heere, maar ook willen wij bidden voor een ieder die een taak heeft in deze dienst. En ten diepste zijn we dat allemaal. Want we zijn hier gekomen om een eredienst te houden voor u. Dus meer dat we alleen gekomen zijn voor de preek of zo, zijn we hier in de eerste plaats om ons te buigen, om voor u te knielen, om samen te bidden, om samen te zingen, om gemeente van de Heer Jezus Christus te zijn, tot ere van u, o levende God, dat ook echt mag gelden voor de diensten van deze dag. Levende God, verhoor onze gebeden, aanvaard onze dank en lofprijzing voor uw trouw en uw genade, dat u ook vanmorgen weer naar ons omziet en naar onze kinderen in hun eigen ontmoeting. Geef ook daarover uw zegen, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we willen samen lezen uit Johannes 11. Johannes 11, en daarvan lezen we een gedeelte. We beginnen met te lezen vanaf vers 1... 1 tot en met 3 en dan lezen we verder vanaf vers 20 tot en met 44. Johannes 11, daarboven staat de opwekking van Lazarus. Johannes 11, vers 1 tot en met 3 en dan maken we een sprongetje naar vers 20. Laten we samen luisteren naar het woord van God. En er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters stuurden hem de boodschap: Heere, zie hij die u lief hebt, is ziek. Nou, en dan horen we dat de Heer Jezus niet gelijk gaat. Dat doet hij om een bijzondere bedoeling. Hij wil namelijk de macht van hem laten zien, dat hij de Zoon van God is, dat hij de macht heeft om ook doden op te wekken. Maar het lijkt onvriendelijk, maar hij wil hun juist laten groeien in het geloof. Maar uiteindelijk gaat hij wel. En dan lezen we vanaf vers 20. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Dan wil ik nog wel zeggen dat inmiddels Lazarus dus overleden is. En dat weet Jezus natuurlijk ook, dat heeft hij ook gezegd. Maar dan lijkt het dat hij te laat komt. Dus zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Verlamd dat ze was natuurlijk. Haar broer overleden. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Maar Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: de Meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en ze zeiden: zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen. En hij raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar: heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven die u mij gezonden hebt, dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Tot zover willen wij samen lezen. De tekst voor de verkondiging is de kortste tekst die er in de Bijbel staat. In heel de Bijbel te vinden is dit de kortste tekst. Johannes 11, vers 35, twee woorden. Jezus weende. Jezus huilde. Jongens en meisjes in de kerk, wie is er van jullie wel eens heel verdrietig geweest? Wie is van jullie wel eens heel verdrietig geweest? Hij was heel verdrietig geweest? En wat was er gebeurd? Je hebt pijn gedaan. En wat ging je toen doen, toen je heel verdrietig was? Je was gevallen. En toen heb ik, en hoor ik waar jij naartoe bent gegaan. Want toen ben je naar mama gegaan. En toen heb je een pleister gekregen van mama. En ook nog zalf. Precies. Maar dat doe je, hè? Als je als kind thuis bent, of misschien wel buiten aan het spelen, en je hebt heel erg pijn, wat doe je dan? Dan ga je naar mama of naar papa. He, dat doe je. Kunnen ze dan altijd de pijn wegnemen? Kunnen papa en mama altijd zorgen dat de pijn weggaat? Soms niet. Maar ga je dan toch naar ze toe? Waarom? Om toch met hun te praten, hè, van nou, hoe het met je gaat, hè, en dat het toch beter gaat. Ook al kunnen je vader en moeder je niet altijd beter maken, ook al gaat de pijn niet altijd minder worden, toch ga je bij hun schuilen. Want dat maakt natuurlijk wel uit of je in je eentje nou je pijn hebt, of dat er mensen zijn die van je houden. Ook als het soms niet beter gaat gelijk. Dat je toch als het ware weet, ook al gaat het niet beter, papa en mama, die zijn er voor mij. En het liefst, want dat weet je van papa en mama, die zouden mijn pijn wel over willen nemen. Want dat doen een goede papa en mama, die nemen de pijn echt graag over van een kind. Maar dat voelt een kind. Nou, jongens en meisjes, jullie gaan met de kinderneverdienst, gaan jullie ook stilstaan bij Maria en Marta. Die hebben heel veel verdriet. Maar waar gaan ze schuilen? Bij de Heer Jezus. Ze gaan bericht geven. Heer Jezus, Jezus. Ze gaan bericht geven. En nou, dat verhaal, daar gaan we, zeg maar, in de kerk hier, in de preek, daar gaan we over horen, maar ook jullie in jullie eigen ontmoeting. Dus ook een hele fijne ontmoeting met elkaar. We willen nu samen, voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, willen we samen gaan zingen uit Psalm 130. En 130 is best wel een diepe psalm, daar gaat er ook letterlijk over. Maar het is ook wel een heel diep bijbelgedeelte, ook een aangrijpend bijbelgedeelte. En vanuit de diepte roepen Maria en Martha tot Jezus. En misschien u ook wel in de noden en zorgen van het leven. Psalm 130, 1 en 3. Gemeente van de Heer Jezus Christus, we staan vanmorgen stil bij het zevende wonderteken. Weet u nog hoe we samen bij het eerste wonderteken stilstonden? En dat was ook in die week van actie kerkbalans, van water, dat in wijn verandert. Zo brengt Jezus vreugde als teken van het koninkrijk van God. En dit is het laatste, het zevende wonderteken. En dat gaat over de opstanding. Hij laat eigenlijk wel het grootste, het allergrootste wonder zien. Dat hij een gestorvene het leven weergeeft. Nou gemeente, als we het vanmorgen over sterven hebben, dan is het natuurlijk belangrijk om ook dat te beseffen dat dat altijd een enorm gevoelig onderwerp is. Als we het ook vanmorgen samen lezen, dan besef ik heel goed dat dat voor ons allen vaak ook allerlei herinneringen oproept bij onze eigen sterfbedden van geliefden. Het kan allemaal weer naar boven komen. En toch kunnen we daar niet altijd omheen, ook in de kerk. Misschien zegt u nou, maar daar heb ik helemaal niet zoveel zin om daarbij stil te staan. Dat snap ik heel goed. En tegelijk kunnen we daar niet omheen. Zal het ook niet goed zijn als we daar altijd maar omheen lopen, voor weglopen. En dat lukt ook niet. En bijzonder ook niet in de lijdenstijd, want dan staan we stil bij het sterven. Dan staan we stil bij sterven van de Heer Jezus. Dan staan we ook stil bij het lijden. Maar tegelijk snap ik heel goed dat dat voor u en voor jou en ook net zo goed voor mij, voor ons, nu we ook geliefden moeten missen en ook voor de Oekraïners, dat gevoelige materie is. En dit Bijbelgedeelte, dat heeft een heleboel dingen waardoor je ook merkt waar dat ook je eigen leven raakt. Heel veel momenten zie je als het ware dat ons leven verbonden is aan dat leven van deze mensen. Ik zal een aantal dingen noemen. Bijvoorbeeld als Lazarus dan ziek wordt en hij wordt zo ernstig ziek en dat de nood ook groot is. En dan zien we iets gebeuren wat wij ook vaak doen, ook in onze processen van ziek zijn en van aankomend sterven. Of als we nog niet weten wanneer dat zal zijn, dat we net als Maria en Martha de Here gaan aanroepen. Ik hoop tenminste dat wij dat kennen in ons leven. Dat er ook een periode is, misschien dat je daar ook wel middenin zit op dit moment, dat je de Here aanroept in de situatie waarin je verkeert. Omdat je in de nood zit, omdat je zorgen kan hebben voor je eigen gezondheid. Of dat je terugkijkt, ook weet, dat deed ik niet alleen, dat deden ook lieve vrienden met mij. Dat deed ook de gemeente met mij. Dat we samen ook de Here gingen aanroepen. Dat is iets wat Maria en Martha ook als eerste doen als Lazarus zo ziek is. Dat ze een bericht geven aan Jezus. Dus dat is al iets waarin we alleen al zien dat het ons leven raakt. Maar ook als het dan zo is dat Jezus op zich laat wachten. Dat ze zo graag willen dat hun vriend komt, dat de Heer Jezus komt, maar dat het maar duurt. Dat het resultaat van zijn hulp maar uitblijft. En dan merk je ook dat daar teleurstelling over is. Waarom haast Jezus zich niet naar Betanië? Waar blijft hij toch? En ik denk ook dat we dat herkennen. Dat je ook graag een keer wil zien in je situatie, maar dat dat allemaal uitblijft. Hier wordt dat ook verwoord en we proeven ook de teleurstelling in dit Bijbelgedeelte. Misschien is dit ook wel iets wat jij in je leven op dit moment ervaart. Zijn dat ook de emoties die bij jou op dit moment de overhand hebben? Maar ook dan, als we ook horen dat Lazarus gestorven is. Wat is het hier ook herkenbaar als we horen dat Maria thuis blijft zitten wanneer Jezus arriveert. We zien er iets in van lam geslagen zijn na een overlijden. Martha is vaak de bezige, dat weten we. Die is vaak degene die actie onderneemt. Ook hier gaat ze Jezus tegemoet. Maria, die blijft thuis. Daar proeven we ook iets in. Daar zit ook iets in van lam geslagen zijn na een overlijden. En waardoor je maar weinig aandacht hebt voor wat er allemaal om je heen gebeurt. Misschien Kent u dat? Misschien zit je daar ook wel in, nog helemaal verdoofd. Ik kan me voorstellen dat dat ook iets is wat de Oekraïners kennen. Ze kunnen misschien niet alles horen, maar ze hebben wel de samenvatting van de preek, dat je als het ware verdoofd bent. Is het werkelijk zo? Het dringt eigenlijk helemaal nog niet tot je door. 44 jaar, man. En zo, door het verdedigen van zijn land, gestorven. Soms denk je dat het een nachtmerrie is, maar dan word je weer wakker en dan merk je echt, diegene is weg. En het kan zelfs zo zijn dat we soms ook daardoor in een depressie komen, dat het allemaal niet meer verder hoeft. Boosheid, ook dat komen we in dit Bijbelgedeelte wel tegen in een bepaalde mate. Boosheid die wij ook kennen als hulp bijvoorbeeld te laat komt. Als misschien de dokter toch te laat een bepaalde strategie inzetten. Of misschien wel anderen die misschien amper naar je geliefde omkeken. Maar ook hier, Martha en Maria, allebei, ze verwoorden het. Hun gevoel dat het heel anders was gelopen als Jezus eerder was gekomen. Ook al verwoordt Martha het nog wel met het geloof, dat ze echt in hem gelooft. Maar er zit ook echt iets in, het had ook zo anders kunnen zijn, Heer Jezus. Het had allemaal zo anders kunnen lopen, boosheid. En ook dat je het niet begrijpt. Oh, als je dat ook in je leven kent, wat is dit Bijbelgedeelte? Een Bijbelgedeelte waarin je dan ook ziet, hé, wat een verbinding eigenlijk met mijn leven. Wat veel emoties die ook hier bij deze mensen spelen, die ik ook ken. En ik noem er nog één, dat horen we dan ook op een bepaald moment, dan zien we toch dat er ook wordt verwoord, dat er ook vrede is om in bepaalde mate, dat iemand dan ook rust gevonden heeft. Dat wordt in het bijzonder ook door Martha verwoord. Martha wordt getroost door de gedachte dat Lazarus eens zal opstaan van de dood. Daar gaat ze zich dan ook maar aan vasthouden. Ze had gehoopt dat het zo anders ging, maar ze gelooft wel dat eenmaal hij zal opstaan uit de dood. En ook dat kan je dan op een bepaald moment, en dan probeer je daar naar te kijken, naar de toekomst, en ook zo dat perspectief voor te houden. Nogmaals, allerlei emoties die in dit Bijbelgedeelte naar voren komen. Emoties bij Maria en Martha. Emoties die wij ook kennen in ons eigen leven. En ik zou ook tegen u en tegen jou willen zeggen, gemeente, die emoties, verstop die nou niet. En probeer ook niet die emoties als het ware weg te drukken als iets wat niet mag. Hoe zou het ook kunnen? Ze horen er ook bij, hoe pijnlijk het ook is. Maar ik zou ook zeggen van stop ze niet weg. Maar breng ze bij de Here. Het mooie in dit Bijbelgedeelte is dat ze niet alleen maar vragen om Jezus om hulp als Lazarus nog leeft, maar je ziet als het ware een blijvend gesprek met hem. Ze leggen ook hun emoties, hun noden ook blijvend voor hem neer. En die emoties die horen bij ons leven. En emoties hoeven ons niet voor te schamen. En deze vrouwen die durven blijkbaar dat bij de Heer Jezus te brengen. En daarom zou ik het ook tegen u en tegen jou willen zeggen, breng het bij de Heer Jezus zoals zij dat doen. Hè? En stort je hart uit voor hem en duw niets weg, maar werp al je bekommernis op hem. Ik heb die tekst al eens een keer eerder u voorgehouden. Hè? Werp al je bekommernis op hem. Ook die dingen die je bijna niet durft te verwoorden, maar die zitten wel in je hart, werp ze maar. Werf ze maar op hem. En ook de dingen die niet genoemd zijn nog. Misschien wel dat je zegt van nou, maar ook als ik dit verhaal hoor en Lazarus wordt genezen. Maar wij hebben zo gebeden voor onze jongen of voor onze meisje. We hebben zo gebeden voor oma, maar dat bleef uit. Dat zijn ook de emoties die zo'n Bijbelgedeelte als deze kunnen oproepen. En dan niet, nou dan moet ik wegstoppen. Nee. Maar je mag ze brengen bij de Here. De Heere God heeft ons immers geschapen als mensen met emoties. We zijn geen computers, we zijn geen machines. Het is toch de Heere die ons zo geschapen heeft, ook met die vermogens, om blijkbaar ook mens te kunnen zijn, om ook ons te kunnen verhouden naar anderen, om ook sociaal ook warm te kunnen zijn en ook gevoelig te kunnen zijn. Zouden we dan het moeten wegduwen voor Gods aangezicht, de schepper van hemel en aarde? Nee, maar we brengen het bij hem. En we mogen ook vanmorgen horen, dat de Heer Jezus Christus ook zelf een man was met allerlei soorten emoties. Want nu we ook een inkijkje hebben gekregen eigenlijk in dat hart van Maria en Martha, mogen we een inkijkje krijgen in het hart van de Heer Jezus. Hoe gaat de Heer Jezus hier eigenlijk mee om? Als de Heer Jezus dan ook daar komt waar ook zoveel verdriet wordt beleefd, hoe gaat de Heer Jezus daar dan mee om? Is hij als het ware God op aarde die als een soort stoïcijnse leraar daar te midden van die mensen wandelt en die dan toch maar zo even de lijnen uitzet? Een inderdaad toch een bepaalde ongevoeligheid, want hij weet al waar het op uitloopt en zo. Nee, dat komen we helemaal niet tegen. We zien juist dat de Heer Jezus die situatie helemaal in zich opneemt. We zien dat het woord werkelijk vlees is geworden. En dat de Heer Jezus echt moet gaan, die gaat echt huilen. Echt huilen staat er. En we lezen zelfs op drie manieren lezen we emoties van de Heer Jezus. In vers 33 komt u het tegen al voordat die kleinste tekst uit de Bijbel klinkt. Zien we in vers 33 al dit staan. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, dan staat er, werd hij heftig in de geest bewogen. En hij raakte innerlijk in beroering. Dat is het tweede. En dan komen we inderdaad in vers 35 tegen. En Jezus weende. Dus hij werd heftig in de geest bewogen. Hij werd innerlijk beroerd. Ontroerd en Jezus huilde. Verschillende ladingen van emoties zijn er dus ook bij Jezus. Allereerst dat eerste, hij werd heftig in de geest bewogen. 33, hij werd heftig in de geest bewogen. Ja, als we die Griekse woorden daar letterlijk zien staan, dan zien we eigenlijk dat de Heer Jezus daar door die situatie boos wordt. Heftig in de geest bewogen. Heer Jezus wordt boos van die situatie. Heer Jezus die beseft heel goed dat hij de opstanding is in het leven. En hij beseft heel goed dat hij nu de oorsprong van het leven in confrontatie komt met de oorsprong van de dood. En als dat gebeurt, dan zie je ook dat de Heer Jezus ook heftig in de geest bewogen wordt, zich boos maakt. Daarvan ook zeg maar een soort opgewondenheid krijgt. Dat hij ook weet, hiertoe ben ik in deze wereld geroepen, maar wel met allerlei emotie. En ook dat tweede wat daar staat, dat hij innerlijk in beroering raakte. Weet u wanneer die woorden steeds klinken? Als Jezus innerlijk in beroering raakt, dat komen we vaker tegen in de Bijbel, maar dat zijn steeds momenten als zijn lijdensweg aanbreekt. Dat hij in Gethsemane is. Maar ook op andere momenten, als er ook gaat over zijn afscheid, over zijn lijden, als hij ook weet dat het eraan komt, dan lezen we ook deze woorden. Hij raakte innerlijk in beroering. Wat zit daarin? Daar zit ook iets in. Ja, daar zit ook iets in van dat hij er tegenop ziet. Daar zit ook iets van angst in. In Gethsemane is hij zelfs zo angstig, dat hij bloedig zweet uit zijn lichaam voortbrengt. Dus de Heer Jezus die weet heel goed dat hij nu op heel dicht bij het moment is waarvoor hij gekomen is naar deze wereld. En zo zie je dus dat God die mens werd echt niet zomaar een stoïcijn is. Maar tegelijk ook echt vlees en bloed is geworden. Boosheid en tegelijk ook angst, ontregeld zijn. En tegelijk gaat hij dan ook echt huilen. Gaat hij huilen, staat er. O gemeente, wat is de Heer Jezus in die zin ook diep in het vlees getrokken, is het niet? Is hij niet echt diep ook mens geworden zoals u, jou en mij? Opdat u ook echt mag weten dat wij een heiland hebben die u en jou zo kan begrijpen. Al die emoties die we net noemden bij Maria en Martha. De Heer Jezus heeft het gezien, die heeft het gehoord. Maar ook zijn eigen beleving, zijn eigen emoties, dit inkijkje in zijn hart. Dat laat echt zien dat we een hoge priester hebben die met ons kan medelijden. Die ons in alle dingen gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Maar dat ook dit lijden, ook van ontregeld zijn en tegelijk ook boos worden over wat de zonde aanricht, dat de dood in de wereld is gekomen. De Heer Jezus die raakt daar intens ontregeld van en hij gaat huilen. Dus hij huilt niet omdat hij gelooft dat Lazarus dood blijft. Dat is natuurlijk niet hetzelfde huilen. Maar dat denken hun, hè? Ze huilen om rouw. Jezus huilt niet om rouw. Maar Jezus die ziet die situatie en hij huilt wel omdat hij ziet wat de gevolgen van de zonde zijn. Dat het zoveel verdriet brengt in het leven van Maria en Martha. Dat het zoveel gebrokenheid brengt op aarde. En de Heer Jezus huilt voor al die gebrokenheid die er ook daarna ook zal komen. Ook die situatie van jullie, waarin je als Oekraïners ziet. Dat je zegt van, wat is de wereld op dit moment om te huilen? Als je ook in Oekraïne ziet. Maar dat je dan maar weet, het is niet alleen voor ons om te huilen. Het is niet alleen voor jullie om te huilen. Maar er is ook een God die met ons meehuilt. Dat is Jezus. Dat staat hier echt. Hij huilt met ons mee. Hij is bewogen. Als er één het vindt dat het om te huilen is, dan is het Jezus. Maar wat een bewogen heiland hebben we dan. En ik hoop ook echt dat u en jou dat weer extra een zetje geeft om ook echt alles bij hem te brengen. Ook jullie Oekraïners. En ik hoop ook dat jullie gezinnen waar jullie je opvangen, je daar ook in mogen begeleiden. Dat doen ze ook, dat proef ik. Geweldig. En dat wij die gezinnen weer mogen steunen, gemeente. Maar ook anderen in onze gemeente. En dat we als het ware elkaar ook zo mogen steunen, maar ook mogen wijzen op die Heer Jezus, die ons in alles gelijk is geworden. Dus niet, maar breng al je emoties vrijmoedig bij de Heer Jezus. Hij, die zich zo boos maakt, maar tegelijk ook er niet voor wegloopt. Ook als het tegelijk ook inderdaad dat wat hij in Gethsemane heeft. Aan de ene kant ook iets van waar loopt dit op uit? Maar de Heer Jezus, die gaat dan in dit Bijbelgedeelte het zevende wonderteken verrichten. Het is het meest bijzondere. Ook al kun je dat bij elk wonderteken zeggen, maar iemand die dood is levend maken, dat is toch alleen maar gegeven aan God. Aan hem die God uit God is, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. En dan gaat hij Lazarus uit de dood roepen. Op zijn tijd gaat hij daar een keer geven. Met de bedoeling dat ze het nooit zullen vergeten. Niet met de bedoeling om Lazarus in de eerste plaats weer terug te brengen. Ook dat. Maar vooral om er een diepe boodschap mee af te geven. Het zevende wonderteken is een zevende teken waar het in het koninkrijk van God naartoe gaat. Eenmaal. Dus elk wonder vertelt iets over waar het koninkrijk van God, hoe het koninkrijk van God eruit ziet. Dus over die wijn hebben we toen over gehad, hè? Dat er vreugde zal zijn, nu al, voor een ieder die bij dat koninkrijk mag horen. Ik verkondig u grote blijdschap, nu al. Maar eenmaal mogen de vreugde ingaan, zonder een wereld die om te huilen is. Maar ook dit zevende wonderteken, dat doden levend worden. He, dat het huilen omgekeerd mag worden en dat het lachen mag worden. Dat wijst op wat eenmaal gaat komen. Dat God alle tranen van de ogen zal afwissen. Dat de dood er niet meer zal zijn. Maar dat wij mogen leven en dat de doden zullen opstaan. En dat is ten diepste de boodschap voor de mensen toen en ook de boodschap die wij mogen horen voor een ieder die gelooft. Jezus zegt, ik ben de opstanding in het leven voor een ieder die gelooft. Wie gelooft zal leven. Ook al ware hij gestorven, dan kan je de dood eigenlijk geen dood meer noemen. Maar dan is dat een tunneltje, zoals iemand zei. Eigenlijk maar een klein tunneltje, dat kunnen we alleen met geloof zeggen. Maar die Jezus zegt, gelooft u dat? Geloof jij dat, Martha? Ja, ik geloof het, zei zij. En nu ook u, jij en ik, geloof jij dat? Dat dit zevende wonderteken ook voor u opgeschreven is, gemeente van de Heer Jezus Christus in Ochten. He, ook naar de Oekraïners, om dat ook weer hen als perspectief voor te houden. Nu is de wereld zo vaak om te huilen. En de Heer Jezus huilt er ook over. Maar dat wij mogen weten, dit toekomstperspectief van de Heer Jezus is er één om niet te vergeten. Jezus die was er op zijn moment. Het was Gods timing, precies op het juiste moment. Het duurde te lang, leek het. Maar als hij er eerder was geweest en hij had hem genezen van ziekte, was het geloof niet zo gesterkt als hoe het nu is. Want reken maar dat dit iets was wat ze heel hun leven niet zouden vergeten. Op Gods tijd maakt hij alle dingen nieuw. Nou, wij leven ook nu nog in een gebroken wereld. Wij geloven in de opstanding en het leven. Maar gemeente, let op Gods timing. Gods timing kan anders zijn dan wij soms verwachten. Ook in ons eigen inbreuk in het leven. Hij doet wonderen. Heeft hij dat ook niet gedaan in jouw leven? Dat je toch op bepaalde momenten toch merkte van, maar daar had hij gebeden verhoord. Maar ook als het uitblijft en het nog even een poosje moet duren. Gelooft u, geloof jij dat de Heere de opstanding in het leven is? Geloof je dat? Dat er een moment komt dat het wel ook voor jou mag gelden. Dat jij ook inderdaad mag opstaan in een nieuw leven. Dat je mag opstaan en ook mag delen in wat Jezus hier doet en wat Jezus hier zegt. Geloof jij dat ook degenen die ontslapen zijn in dat geloof ook eenmaal zullen opstaan, opgewekt worden. Als de Heer Jezus ook eenmaal, als hij terugkomt, ook zijn stem zal laten klinken. En ook alle doden zal opwekken. Hè, en ze zullen levend worden. En vanuit onszelf kunnen we het niet. Maar daarom is de Bijbel ook zo'n bijzonder boek. Het Bijbel die wekt ons tot geloof. We hebben het samen gezongen. Bij ons zijn dingen onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. En gemeente, ik wil u vragen om u daar aan vast te houden, om in het geloof je daaraan toe te vertrouwen. Maar hoor je dit, jongeren? Dit vraagt dus wel geloof in je leven. Hè? Dat je ook aan toevertrouwt. Er zijn zoveel dingen in je leven die aan jou trekken, die jouw keuze, die jouw hart willen. Maar het is de belangrijkste, dat jij in je leven ook antwoord geven die vraag van de Heer Jezus. Ja, ik geloof het, Heer Jezus, dat u de redder bent. Dat u ook mijn redder bent, die ik nodig heb voor mijn zonden. Dat u mij het leven schenkt, want zonder u, Heer, dan komt er geen leven. Dan is daar de dood. Maar Heer Jezus, ik wil geloven in u. En dat is dan ook de troost. Dit Bijbelgedeelte vertelt dus over Gods beloften van de opstanding en het leven. Die natuurlijk toen in de tijd plaatsvonden, maar als wonderteken zijn ze vooral bedoeld als een belofte voor de toekomst. Een teken van de toekomst waarin alle dingen nieuw zullen zijn. Eenmaal zal hij alle tranen van de ogen afwissen. Gemeente, nog één keer dus. Geloof dat evangeliewoord, verhard u niet. En maar laat u leiden. En dan mag je zingen. Ook in een wereld die vaak nog om te huilen is. Daar wil ik me aan vasthouden. In alle gebrokenheid, dat alle dingen nieuw maakt, Heer. Want als ik dat niet zou geloven, zou ik niet geloofd zou hebben. In dit leven, dat mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En daarom, gemeente, wacht op de Heere. Ook op zijn timing en geloof in hem. Houd moed, hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer, dankzij Jezus, de gestorvene en opgestane koning. Amen. We willen samen zingen, dat is Psalm 27, maar eerst vers 6. We begonnen met zo'n bericht van overlijden, maar wij kennen ook genoeg mensen in onze eigen omgeving, langer of kort geleden. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, dat is mijn verdriet. Maar net zoals dat kind het vanmorgen mocht zeggen, maar dan ga ik schuilen bij mama. Die doet er wat zalf op en een pleister. En zo mogen wij ook verlaten ben. De Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Psalm 27, 6 en 7. Gemeente, laten we samen de Heer God danken en bidden. Barmhartig en genade, God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo komen wij tot u om ook bij u te schuilen. En zoals een kind dat mag doen bij zijn of haar moeder, mogen wij schuilen bij u. En zoals een kind ook ervaart dat het niet altijd betekent dat de pijn weggaat, maar in de nabijheid van moeder of vader verkeren, dat het al zo anders maakt, mogen wij ook schuilen bij u. Wetend, Heere, dat u het eenmaal anders maakt. En u hebt het ook aan ons gevraagd. Geloof je dat? Geloof mij. Ik ben de opstanding in het leven. Dank u wel, Heere, voor dat bemoedigende woord. Dat Jezus huilt samen met ons. Dat zijn bewogenheid zo groot was. Dat het huilen over de dood hem ook bracht aan het kruis, om ook als oorsprong van het leven de oorsprong van de dood te verslaan. En dat het ook op uw tijd zal zijn, Heere, dat dat zevende wonderteken werkelijkheid zal worden op een volkomen manier. Dat we daaraan deel mogen hebben, Heere, ook door het geloof. Door u ook als redder, verlosser, onze verzoener van zonden te aanvaarden in ons leven. Dank u wel, Heere, dat wij over u mochten horen, u mochten leren kennen. En wilt u ook onze jongeren, Heere, aansporen dat dat ook beantwoording vraagt. Kies dan heden wie u dienen zult, wie jij dienen zult. Heere, ik wil u zo bidden. Inderdaad, net zoals zo'n kind schuilt bij de ouders, willen wij bij u brengen onze vreugde en verdriet. We danken u voor de mooie dag die echtpaar Klaassen van de Oosterkamp mag beleven uit Lienden, die vandaag 25 jaar getrouwd zijn. Heere, dank u voor alle zegeningen. En Heere, geef vandaag een mooie dag. Maar ook op het moment dat ze wellicht nog gaan vieren, ook nog op een uitgebreidere wijze het zou kunnen. Heere, wilt u ook hen ook zegenen, dragen, bewaren en ook allen die bij hen horen. Heere, ik wil u ook zo bidden voor de zieken die er in de gemeente zijn. Voor degene waar we al langere periode voor bidden. Voor mevrouw Kegel. Maar ook voor mevrouw Geurts. Heere, ontferm u over hen. Maar ook over mevrouw Veneklaas. En we danken u dat het met mevrouw Veneklaas wel stapje voor stapje wat vooruit mag gaan. Wilt u haar ook geduld geven, ook in het verder herstel. Maar dank u, Heere, voor de positieve lijn omhoog die er mag zijn. We willen u bidden voor mevrouw Hettema van Bergijk, die in het ziekenhuis verblijft. Heere, wilt u ook haar daar nabij zijn en dat zij ook daar in haar leven mag schuilen bij u, bij de God van haar leven. We willen u zo bidden voor Teun de Ridder, die anders aanstaande week op uitzending zou gaan als krijgsmachtspredikant, maar dit door de huidige omstandigheden, door het ongeluk wat hem is overkomen, dat niet kan, maar dat nu 2 maanden verschoven is naar 1 mei. En tegelijk is dat iets, Heere, wij danken u dat hij uiteindelijk van die val er zo uit mocht komen, hoe vervelend en hoe pijnlijk het ook is, gespaard en bewaard. Maar wilt u hem ook nabij zijn, Heere, ook met zijn teleurstellingen daarin. En dat het toch ook straks een goede uitzending mag zijn. En zegen ook de collega die ook die eerste 2 maanden nu van hem overneemt. Ontferm u, Heere, over onze militairen. Als ze uitgezonden zijn, worden, ga met hen mee, Heere. En sterk ook de geestelijke verzorgers in hun midden. En Heere, dat zij ook hun terzijde mogen staan, zoals u ook mensen terzijde staat. Ook in eenzaamheid, ook in moeite en ook in gevaar. Wij willen u zo nogmaals bidden voor de Oekraïners. Heere, draag hen in de holte van uw handen. In het bijzonder ook Oksana, wilt u ook haar nabij zijn, Heere, in haar moeite en verdriet en rouw. En wilt u troosten en dat het Bijbelgedeelte ook voor haar een Bijbelgedeelte is die mag opengaan en haar leven perspectief mag geven. Maar dat ze ook mag weten, net als Jezus, die was ook vol emoties. Zo mag zij er ook zijn. En als zij dat ook bij u brengt, ontmoet ze geen God die niet kan medelijden hebben, maar die haar die ons begrijpt. Wij willen u zo bidden, heren, of u ook wilt zorgen voor de nood in Turkije en Syrië in verband met de aardbeving. Heren, zegen ook alle acties die ook daarin ondernomen worden. O heren, ontferm u daarover. Wij willen u bidden voor degenen die ook deze week een bijzondere week hebben, omdat zij in de dienst van u een bijzondere taak hebben en ook een bijzondere roeping. Ga met hen mee, heren, en zegen ook hen om anderen tot een zegen te zijn. Levende God, zo leggen wij onze gebeden voor u neer, biddend of u ook wilt zijn voor de mensen die mogen werken in deze gemeente, voor broeder Brinkman en dominee Geerlof. Heren, dank u wel voor deze werkers. Zegen het werk van hen, wat ze ook samen met de predikant mogen doen. Maar zegen ook Pieter Nel, Brinisse, die ook een periode stage gaat lopen in deze gemeente. Dat zij veel mag leren, maar wij ook weer van haar. Heren, ontferm u. Heren, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Biddend of u het wil verhoren. Ook nog biddend voor Stefanos, de diaconale collecte die hulp biedt aan kwetsbaren in Malawi en Zambia. O heren, dat we onze gaven daarvoor mogen geven. En zegen ook voor alle werkers die ook voor Stefanos werken. Verhoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden in Christus naam alleen. Amen. Gemeente, wij hebben natuurlijk zijn bijzondere manier begonnen met het overlijdensbericht. We hebben tegelijk voor de Oekraïners gebeden en willen dat ook steeds weer doen. Nu in het bijzonder met het oog op deze groep. Maar daarin natuurlijk bidden we voor al die Oekraïners. En ik hoop dat u dat ook mag doen. Dat we mogen bidden om vrede in deze wereld en wijsheid van leiders. Het is een jaar geleden, vrijdag, dat de oorlog begon in Oekraïne. En daarom, omdat ook de Oekraïners er ook nu juist zoveel zijn, leek mij een goed moment om ook weer een Oekraïns videolied te laten klinken. Een Oekraïnska Pisna gaan we nu naar luisteren. En ik wil ook tegen hen zeggen, ik heb het hier opgeschreven, ik hoop dat ze me verstaan. Ik weet, ze kennen Nederlands tegelijk een beetje, maar ik ken een beetje Oekraïns met alle hulp. En dan wil ik tegen hen zeggen, dat is een beste Oekraïners. Tjanovni Oekraïnsje. Mui. Dumajemu Provas. We denken aan jullie. En mui. Moli Mosja Safas. We bidden voor jullie. En Bahato Moes Nostje. Houd moed. Bahato Moes Nostje. We gaan luisteren en kijken. Thank you. Jongens en meisjes zijn weer in de kerk. Fijn dat jullie weer bij ons zijn. We willen nu ook samen staande het laatste lied zingen, Psalm 130, vers 4. En tegelijk wil ik ook vertellen dat we onze collecte, onze gaven mogen geven. De eerste collecte is bestemd voor Stefanos. De tweede voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Ook van harte bij u en jou deze collecte aanbevolen. We zingen nu Psalm 130, vers 4. Gemeente, gaat een heel in jouw hart en ontvangt de zegen van de Heere om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.